Welkom bij Once Upon a Taste, de podcast. Ik ben Jamie Penders en in deze podcast ga ik op zoek naar de meest bijzondere en alledaagse smaakervaringen. Met korte verhalen van jou en van mij, tastings, weetjes en leuke gesprekken over smaakbeleving. Want over smaak valt niet te twisten, maar wel een hoop te bespreken. Once Upon a Taste, een podcast die smaakt naar meer. Meer dan 15 jaar lang liep ze rond met een eetprobleem waar ze niemand over vertelde. Toen ze besloot om alle schaamte over de schutting te gooien en erover begon te praten, ontstond er ruimte voor heling. In haar podcast Appetite gaat portretfotograaf, coach en ervaringsdeskundige Willemieke Kars in gesprek met vrouwen die een complexe relatie hebben of hebben gehad met eten en hun lichaam. De persoonlijke verhalen zijn ontwapenend, eerlijk en aanstekelijk authentiek. Met dit project wil Willemieke stimuleren dat we massaal uit de schaduw stappen en ons verhaal gaan delen. Want delen is helen. Van al haar gasten maakt Willemieke een prachtig portret om de vrouw achter het verhaal in het licht te zetten. Nou, met dank aan de mogelijkheden van het digitale tijdperk schuiven we vandaag aan bij Willemieke Kars vanuit Zuid-Afrika. Ik ben heel erg blij dat ik je via mijn naamgenoot Landa Penders toevallig ontdekte. En dat jij niet heel lang daarna direct zelf een enthousiast berichtje stuurde voor een goed podcastgesprek. Heel leuk dat de rollen een keertje zijn omgedraaid. Dat ik gescout word. Welkom Willemieke.
Thanks. Dank voor de uitnodiging. En dat we hier zitten, inderdaad. Waar zit jij eigenlijk? In welke stad, dorp?
Ik zit in Eindhoven.
Oh, ben jij een Brabander ook?
Ja, ik word meestal Brabo-burger genoemd, want ik heb in veel dorpjes aan de grens van Brabant en Limburg gewoond.
Dus oh, wat grappig. Ik ben opgegroeid in Nuenen. Dat ken je misschien wel.
Een klein dorpje. Ja, ik was al aan het gokken van waar, waar zou ze vandaan komen. Ja, dat is heel dichtbij. Dat is mijn buurdorp. Ja. Leuk.
Dus Eindhoven ken ik wel, ja.
Nou ja, we gaan er meteen inspringen, want Willemieke, om jou wat beter te leren kennen, heb ik jou gevraagd om een ingrediënt, gerecht, voorwerp of recept uit te kiezen waar jij bijzondere smaakherinneringen aan hebt. En ik ben heel benieuwd wat jij hebt uitgekozen en welk verhaal daarachter zit.
Ik heb niet één gerecht uitgekozen, maar ik heb een aantal dingen gepakt. En ik heb het hier naast me liggen, een avocado, bananen, aardappelen en short grain brown rice. En als je mij volgt, dan hoor je die heel vaak voorbij komen. Een soort van ingrediënt wat ik echt heel vaak gebruik en heel graag mee kook. Maar ik denk dat er rondom al deze voedingsmiddelen die ik dus net opnoem, dat daar heel veel angst omheen zit. Hè, bananen denken we echt meteen dat we daarvan aankomen. Ik weet nog wel dat ik... Dat was nog wel een tijdje voordat ik een podcast had, deelde ik... Dat doe ik nog steeds wel, dat ik heel veel deel over recepten en eten en het genieten van eten en samen eten. Het belang daarvan, zelf koken. Maar ik deelde toen ook vaak hoeveel fruit ik bijvoorbeeld at op een dag. En daar reageerden echt altijd mensen zo shocking op. Ik probeer dus 10 stukken fruit per dag te eten. En vaak verwerk ik dat in smoothies of ik juice heel graag. En soms lukt het ook niet hoor. En we verwarren vaak iets... prachtigs als fruit, hè, wat gewoon natuurlijk straight from nature, gewoon groeit aan een fucking boom. Ik bedoel,
met verpakking, ja.
Dat kan, ja, met een soort van, en bijvoorbeeld in een banaan, dat is een volwaardig product, hè, er zitten ook vetten in een banaan, er zit alles in. Dit is gewoon eigenlijk een hele maaltijd zit verwerkt in één zo'n banaan. Het is gewoon de ultieme superfood, hè. Ik weet dat het een soort van hippe term, wat altijd iedereen mee strooit. En dan moeten we allemaal chiazaad en weet ik veel wat allemaal dure dingen kopen. Maar een banaan, dat is echt het ultieme superfood. Dus die wou ik even sowieso met je delen. Fruit. En ook dat we de suikers in fruit enorm verwarren met toegevoegde suikers. Het is niet hetzelfde.
Oh ja, de angst voor de suikers
ja,
en de koolhydraten.
Toch wel dat verhaal, een blikje cola is hetzelfde als het eten van een banaan, die onzin. Het is niet waar. Fruitsuikers is een totaal ander product en je lichaam herkent het ook al zodanig. Dus je hoeft je nooit zorgen te maken over het genieten van fruit. En hetzelfde met bijvoorbeeld een avocado. Het is ook zoiets waar altijd heel veel angst omheen zit. Vet, het is niet goed. Het gaat meteen op je heupen zitten. Weet ik veel wat we allemaal horen. En ook aardappelen, ook zoiets. Ook,
oh ja.
Toch, we zijn super van koolhydraten, rijst. Ja, dus dat...
Ja,
dat
ik hoor er nog steeds momenten, mensen over zeuren. En dan denk ik van ja, scheid toch uit. Maar ja, ik snap het. Als je er gewoon, ik kan erover lachen, maar als je een reële angst daarop zit, dan is het niet om te lachen.
Nee, absoluut. En ik heb zelf ook heel veel angsten gehad rondom bepaalde voedingsmiddelen. Ik ben de eerste die dat begrijpt. Maar het is zo interessant, want we worden zo in de war gemaakt door alles wat er is. Maar als je een soort van common sense gaat gebruiken... En inderdaad, denk aan die appel of die banaan of die druiven. Het is wel het meest onschuldige wat we kunnen eten. Dus vooral...
Ja, precies.
Het komt gewoon echt recht uit de natuur. Het is echt, oh joh, je lichaam is echt een feestje voor je lichaam om dat te eten. Dus ik merk... En dan, oh ja, wat ik dat verhaal wou ook vertellen van iemand die een eetprobleem is. Eigenlijk voordat ik coachte... hielp ik al wel heel veel vrouwen in mijn DM die gewoon bij mij aanklopten. Dat deed ik allemaal gratis in die tijd. En er was iemand die zei, ja, ik zag jou 8 bananen per dag eten. Ik overdrijf nu een beetje. Ik eet niet altijd 8 bananen per dag. Maar gewoon 5 in een blender knallen met ander fruit. En ik durfde dus gewoon geen banaan te eten. En toen ben ik het toch eens gaan proberen. En toen merkte ik, oh, er gebeurt eigenlijk helemaal niks. Mijn lijf... blijft hetzelfde. En toen ben ik nog eens een banaan gaan eten. En toen is het gewoon 3 tegelijk. Holy shit, 3 bananen in 1 keer. Hup. En dat deelde ze met mij. En dat ze daardoor eigenlijk af is gekomen van die angst rondom bananen.
Oh, wat leuk. Ik kan nooit meer op een normale manier naar bananen kijken. Dus dat is fijn. Leuk. Positieve connotatie met iets wat misschien eerder angst opleverde. En als je naar jouw Instagram kijkt, zou je op het oog ook niet zeggen dat jij meer dan 15 jaar in stilte een eetprobleem hebt gehad. Het lijkt alsof je nu een hele warme relatie juist hebt met eten. Hoe zou je jouw relatie met eten nu beschrijven?
Jo, dat is echt het tegenovergestelde van hoe het dus altijd was. En ik moet mezelf nog steeds wel eens knijpen dat ik denk van, oh fuck, het is gewoon zoiets... Het is gewoon zoiets, er valt gewoon zoveel van je af als je gewoon chill kan zijn met eten en daar gewoon weer van kan genieten met mensen aan een tafel zonder te denken aan morgen moet ik extra sporten om die extra calorieën eraf te krijgen. Zonder je zorgen te maken van, ik kan me bijvoorbeeld herinneren dat dan zag ik dan wel eens vriendinnen koken als ik bij ze ging eten. En die gebruikten dan heel veel olijfolie in de pan. En dat zag ik dan in die pan gaan. En dan kon ik al helemaal zo kriegelig worden in mijn lijf dat ik dat dan moest gaan eten. Weet je wel.
Ja.
Dus dat echt zo echt. En dat ik daar nu gewoon zo chill mee ben. Ik ben daar echt nog elke dag dankbaar voor. Elke dag sta ik daar denk ik ook nog wel even bij stil. En voornamelijk denk ik als ik bijvoorbeeld op vakantie ga of weekendjes weg of ga reizen. Want dat waren voor mij altijd wel de momenten. Ik heb gewerkt als fotograaf, zoals je eigenlijk al in je intro zei. Eigenlijk werk ik niet meer echt als fotograaf. Ze weten me nog steeds wel eens te vinden, maar ik ben eigenlijk 100% overgestapt op coaching. Maar dat natuurlijk is echt mijn achtergrond. Ik ben 10 jaar lang heb ik als portretfotograaf gewerkt. En... ik moest daarvoor ook veel reizen. En ook wel echt naar landen waarin je niet al die Ecoplaza-achtige producten hebt. Dus dan moet je gewoon een beetje eten. Als je naar Iran gaat, ja, daar hebben ze niet. Geen lijnzaadcrackers en zakken vers gewassen spinazie. Dan moet je gewoon mee in de flow van zo'n land. Joh, en dat heeft me wel heel veel stress veroorzaakt.
Ja, ja dus ik ben dat begrijp ik wel, ja.
Echt nog wel echt elke dag... blij mee. Maar jouw vraag was eigenlijk hoe mijn relatie, hoe het nu is, toch? Hoe ik het nu zou omschrijven.
Ja.
Ja, echt zo ontzettend warm. Maar ook nog steeds menselijk. Ik bedoel, het is niet dat ik nooit meer een gedachte heb. Of dat er niet iets inkruipt. Het is altijd zo grappig. Mm-hmm. De vrouwen met wie ik werk zijn er altijd verbaasd over. Maar ik denk ook helemaal niet dat dat iets is om naar te streven. Je bent namelijk nog steeds een mens. En als je bijvoorbeeld een keer een nacht slecht hebt geslapen, of je hebt ruzie met je partner, dan kan je nog wel eens terugvallen in een soort van oud gedrag. En dan denk ik, holy shit, dit zat dus nog ergens gewoon zo verstopt in mijn brein. Het is zoiets bizars. Maar dat is ook oké. Je bent gewoon nog steeds mens en dat je dat al herkent en ziet en dat je daar super mild over bent. Dus die relatie is echt heel warm en ik maak altijd tijd voor mezelf. Dus het is eigenlijk veel groter dan die relatie met eten. Het is de relatie die ik heb met mezelf. Daar zit denk ik de schoonheid in. Dus het idee dat ik fouten mag maken. Het idee dat ik 100 keer om mijn bek mag gaan en ook weer mag opstaan. Het idee dat ik niet perfect hoef te zijn. Het idee dat ik voor mezelf mag kiezen. En we denken heel vaak dat dat niks te maken heeft met de relatie met eten. Maar dat heeft er juist alles mee te maken.
Kijk, ja, bijzonder. Heel, heel fijn om te horen dat het een soort van bewijslast, de podcast die... Ja, jouw podcast. Ik heb ze inmiddels allemaal geluisterd.
Heb je alle afleveringen geluisterd?
Ja. Ik heb ze allemaal geluisterd. En het is gewoon bewijslast van... dat als je struggelt met je lichaamsbeeld en met eten of het gebrek daaraan, dat er gewoon bewijslast is van dames die het zijn overkomen of die het zijn overkomen en er nog steeds wel eens last van hebben en dat dat ook oké is. Maar echt de eerlijke verhalen over onze quirks met eten en de trucjes die we onszelf aanleren, dat geeft heel veel vertrouwen. Ik ben niet alleen, ik ben niet gek, ik heb geen rare gewoontes, want iedereen heeft zijn eigen verhaal. In die zin.
Mooi, mooi dat je dat zegt. En hoe, ik heb natuurlijk zelf ook een podcast, dus ik ga heel snel zo in die rol zitten van vragen stellen. Dus echt met me ervan af als ik mijn grenzen over. hoe is jouw relatie met eten? Hoe ziet dat eruit?
Mijn relatie met eten is redelijk gepassioneerd. Ik sta daarmee op en ik word ermee wakker en ik ga ermee slapen. Het maakt het soms wel lastig dat men, ik ben ook best kritisch daarin. De standaarden zijn steeds hoger geworden, waardoor ik af en toe, dat het soms moeilijk wordt. Omdat ik boodschappen doen af en toe heel moeilijk vind, omdat ik dan door de supermarkt loop en ik denk van hier vind ik geen energie in zitten en daar vind ik geen energie in zitten, dit wil ik niet eten. Dat maakt het soms moeilijk. Ik moet ook echt op gezette tijden iets eten. Als ik op vakantie ben, dan is mijn vriend, zijn taak is mij op tijd eten geven, want als ik niet op tijd eet, dan is ook niks meer goed. Maar zoals ik in het begin van het gesprek al zei tegen je, ik denk niet dat ik een probleem heb gehad ooit met eten. Ik denk dat mijn omgeving een probleem had met dat ik at. ik denk dat dat meer aan de hand was.
En wat bedoel je daarmee? Met...
Ja, gewoon... ik heb op meerdere basisscholen gezeten. En ik ben denk ik in groep 5 of zo ben ik wat steviger geworden. Ik hield gewoon van lekker eten. En mijn ouders waren altijd blij als ik mijn bord een keer niet leeg at. En mijn broer, dat was een hele slechte eter. Dus dat was natuurlijk een beetje tegenovergestelde. Maar toen ik dus naar een nieuwe basisschool ging, toen merkte ik eigenlijk daarna pas, er zat ook een ander dik meisje in mijn klas. En zij werd best wel gepest. En pas toen werd het heel duidelijk van oké. Dit is dus iets wat niet hoort. Maar ook daarvoor al merkte ik bijvoorbeeld heel erg aan mijn oma's. 2 oma's. Die vonden het wel heel belangrijk. Daar kreeg ik wel van te horen dat je toch eigenlijk wel in een bepaald jasje moet passen. Dat, ik kon inderdaad denk vanaf groep 6 of 7 kon ik niet meer op de kinderafdeling kleding kopen. Daar paste ik niet in. Ja, om een voorbeeldje te geven. Inderdaad, met Pasen kregen wij geen chocolade paaseieren. Want dat is niet goed voor Jamie. Wij kregen gewoon een heel tray 12 gekookte eieren die we mochten zoeken. En die lustte ik niet eens. Dus ja, die bleven staan. En ja, mijn andere oma die had er gewoon een handje van. Zij houdt zo ontzettend van eten. Maar vindt het dus blijkbaar ook zo ontzettend belangrijk dat mensen, ja, dat mensen in haar omgeving slank zijn. Ik denk dat zij daarin voor zichzelf gewoon heel streng is. En dat spiegelt naar haar omgeving. En ze had er gewoon een handje van om de hele tafel vol te zetten met heerlijke dingen en alles benoemen. En dan zetten we dit erbij en dat erbij. Oh, lekker, lekker, lekker. En dan stond alles op tafel en dan zei ze tegen mij, ja, is eigenlijk niet goed voor jou, hè, Jamie? En dat is gewoon iets wat me altijd is bijgebleven. Dat ik gewoon, ja, niet, dat het niet goed voor mij is en dat ik dat blijkbaar niet mag of zo. En dat, ja, ik denk dat dat ook hand in hand gaat met, toen mijn ouders uit elkaar zijn gegaan, ging ik om de week naar mijn vader toe. En mijn broer die woonde bij mijn vader, ik bij mijn moeder. Dus dat was echt een mannenhuishouden. En mijn vader had dan de hele week al zijn best gedaan om gezond te koken tussen twee haakjes. En in het weekend dat ik daar kwam, dan aten we gewoon echt 3 dagen ongezond. Op vrijdag snacks, op brood en dan op zaterdag dan gingen we denk ik, ja, shawarma of zo of pizza. En ja, de dag daarna dan gingen we frietjes halen of zo. En ik vroeg dan wel eens van ja, kunnen we ook eens een keer iets gezonds koken? Want ik ging ook wel vaak boodschappen meedoen. En ja, dan kreeg ik eigenlijk wel altijd een snauw terug van oh, je moet altijd iets aparts. En ik heb al de hele week mijn best gedaan om gezond te koken. Dus ik heb wel ergens een soort van de overtuiging opgedaan dat ik het niet waard ben om gezond voor te koken. Dat is wel echt. Ja. Dat is wel een overtuiging die ik daar aan over heb gehouden. En ja, ik ben er uiteindelijk overheen gegroeid. Ik ben naar de middelbare school gegaan. Ik ging elke dag naar school fietsen. En ik ben een tijdje gaan sporten. Ik ben niet zo super fan van sporten. Maar ja, ik ben er overheen gegroeid. Maar ja, ik hoor het gewoon nog steeds in mijn omgeving. Diezelfde mensen hebben nog steeds hunzelfde issue. Omdat ze het ja, graag bij hun omgeving laten. In plaats van het bij zichzelf zoeken. Ja. Jammer.
Yo, het kan zo impact hebben, dat soort opmerkingen. Dat is echt.
Ja, het is vaak hebben we dat bizar.
Vaak hebben we dat ook helemaal niet door. En ik hoor best wel veel interessante dingen die je benoemt. Bijvoorbeeld, ik heb de hele week toch lekker eten, dat je dat moet verdienen. Ten eerste zorg denk ik al voor een soort van. Dan wordt het een soort van verboden voedsel. Hè? Die pizza's, die friet, die
ja.
Die snacks, dat brood met weet ik veel wat je erop doet. Want dat mag de rest van de week niet, maar dan wel. En dan gaan ook alle remmen los. En dan wordt daar enorm van genoten. Terwijl, je mag het altijd hebben. Het is er ook altijd.
Ja.
Het is er altijd.
En ik snap nu ook wel, weet je al, nu ik zelf volwassen ben. En ik merk ook, bij mij is ook het eerste wat erbij inschiet. Als ik het echt druk heb en ik heb niet mijn eten gepland, dan wordt het voor mij ook echt moeilijk om dat, weet je wel, om dat dan ook nog te doen. Om ook nog gezonde boodschappen te halen en te koken. Dus ik snap het nu volledig. Maar dat is ja, wat je als dikker kindje. Je wil er graag bij horen. En je wil vooral niet opvallen. Dan, ja, dan interpreteer je dat natuurlijk heel erg anders. Mm. En dat brengt mij ook naar het volgende punt. Want ja, eten is om te voeden en ook om van te genieten. Maar zo ervaart helaas niet iedereen dat. Het kan ook een eenzame strijd of een worsteling zijn. En in Appetite, de podcast, vertellen jouw gasten enorm gedetailleerd en openhartig over hun uitdagingen met en hun relatie met eten en hun lichaam. Waar ze tegenaan liepen, de gewoontes die ze hadden en de hulp die ze hebben gehad. En ik voel me altijd echt een fly on the wall als ik aan haar luister. Ja. Want zoals ik al zei net, ik heb ze inmiddels allemaal geluisterd. Het geeft een heel veilig en hoopvol gevoel. Ook als je geen eetprobleem tussen twee haakjes hebt. Want ik denk dat we allemaal van tijd tot tijd moeite hebben om lief voor onszelf te zijn. En daar gaat de podcast ook over, Appetite. Tools om liever te zijn voor je lichaam, het huis waarin je woont. Maar wat ik eigenlijk nog miste tussen al die bijzondere verhalen, is jouw gesproken verhaal. Je hebt meer dan 15 jaar rondgelopen met een eetprobleem waar je niemand over vertelde. Wil je ons een stukje meenemen in hoe dat bij jou ontstaan is en hoe het zich ontwikkelde?
Joh, ik heb al zo vaak met het idee rondgelopen, maar op de een of andere manier kwam het er maar niet van om hier een podcast over op te nemen. Het is eigenlijk heel tof ook dat ik hier mijn verhaal kan doen en de luisteraar een beetje in mee kan nemen. Ik omschrijf het eigenlijk altijd als een soort van emmertje, hè, waarmee je wordt geboren. En ik denk sowieso als vrouw al, hè, we worden natuurlijk een soort van, we zijn een soort van objecten. We moeten slank zijn, er goed uitzien. Dat is ongelooflijk belangrijk. En we weten ook, als we kijken naar wetenschappelijke onderzoeken, dan kom je ook het vers in het leven. Als je dikker bent, word je minder betaald. Heb je minder kans op een goede job, op een betrouwbare partner, et cetera. Het is echt super sick hoe we werken. Wel echt dingen om verdrietig van te worden. En ik denk dat het soort van emmertje hebben we. En dan een opmerking hier. Hè? Weet je, dan jij met je oma, een opmerking hier van je oma. Die situatie met je vader over ben er niet waard om gezond, dat er gezond voor me gekookt wordt. En zo verzamelen we eigenlijk allemaal bewijs. Dat we het niet waard zijn. En dat geldde ook voor mij. En ik was... Als kind was ik anders. Ik was een creatief en vrij kind. Ik was heel anders bijvoorbeeld dan mijn broer. Die was heel slim. Ik denk altijd een soort van hoogbegaafd slim. En ik was misschien niet echt zo schoolslim. Ik was meer een creatief kind. En dan kom je natuurlijk wel, nou ja, je weet nu, hè, in Brabant, dat was geen vrije school of zo te vinden. Dus je wordt gewoon zo in dat schoolsysteem gerold. En dus het ging eigenlijk ook helemaal nooit echt over waarin ik dan goed was of mijn kwaliteiten. Terwijl ik denk, die waren er heel erg, maar het ging altijd over andere dingen. Dus ik denk dat ik me daardoor altijd al wel een soort van minderwaardig heb gevoeld. En dan had ik ook nog eens een
herkenbaar.
Broer. Ja, dan had ik ook nog eens een broer die daar dan wel allemaal heel erg goed in was. En daar lag dan ook altijd wel de focus op. Ja, maar weet je wel. En ik was dan toch een beetje dat kind wat er dan een beetje zo bij hing. Dat klinkt nu op een soort van heel onaardige manier. Want het had niks te maken met minder liefde of zo. Maar je merkte gewoon, dit is waar het om gaat in het leven. Ja, je moet gewoon goed presteren op school. Die toetsen moeten goed gaan, et cetera. En op een gegeven moment was ik dus wel als kind had ik gewoon een normaal gewicht. Ook als ik zie, zeg maar, op de foto's opeens, dat is heel grappig, verandert daar iets in. Dus ik denk ook dat ik anders ben gaan eten of troost ben gaan zoeken in eten. En ik had ook altijd al wel, ik was een hele moeilijke eter vroeger. En dat zorgde voor veel paniek bij mijn moeder. Dus er waren best wel heel veel strenge regels aan tafel. Ik moest bijvoorbeeld eten met een kookwekker. En als ik het daar bijvoorbeeld nu met mijn moeder over heb, zegt ze van, dat is helemaal niet waar. Zij heeft dat ook een soort van bijna gewist.
Verdrongen?
Verdrongen. Dat ze van, ja, dat kan ze gewoon bijna niet meer geloven. Maar ze had dat volgens mij ergens gelezen in een tijdschrift dat dan werkte. Dat je dan een soort van timer had en dan binnen die 30 minuten dan je bord leeg eten.
Oh, fucking libelles, echt.
Ja, fucking libellen. Maar ja, er was natuurlijk in die tijd was er natuurlijk ook geen internet of niks. Hè? Wij zijn natuurlijk zo die eerste generatie die daarmee is opgegroeid. Dus dan moest je het hebben van de Telegraaf en de Libelle. Of het Eindhoven's Dagblad.
Ja.
Oh joh, en dat was natuurlijk, het kwam allemaal vanuit een plek van liefde. Hè? Net als bij jouw oma of jouw vader. Daar zit helemaal geen dat is bedoeld, maar we hebben vaak niet door dat dan toch enorm veel impact maakt. En dan moest ik voor straf naar boven als ik mijn bord niet leeg had gegeten. Wat heel vaak gebeurde. Want ik weet nog wat, op vlees kon ik bijvoorbeeld nooit kauwen. Dat werd een soort van bal in mijn mond en ik kreeg het gewoon niet weg. Ik eet bijvoorbeeld nu ook eigenlijk bijna nooit meer vlees. Ik heb gewoon een aversie tegen vlees. Ik hou van dieren, dat is sowieso weer een ander verhaal. Maar dus zeg maar parallel aan een soort van een ander kind zijn. En dan daarnaast ook een soort van een moeilijke eter zijn. Ik vond ook echt heel veel dingen vies. En waarin, ja, daar werd niet echt, ja, het waren gewoon andere tijden toen. Daar werd niet echt op een, ik bedoel, dat zouden we nu allemaal anders aanpakken met, in ieder geval, dat hoop ik, met de wijsheid die we nu hebben. Maar toen denk ik dat er toch een soort van hardere aanpak, dat kind moet gewoon eten. Punt. Je moet gewoon voedingsstoffen binnenkrijgen. En ik was denk ik een jaar of 13, 14. En ik zie ook echt op foto's, toen was ik echt wel een stukje, was ik echt wel een soort van mollig kind. Maar niks ongezonds nog. En toen weet ik nog dat ik naar mijn moeder ging en toen zei ik, nou, ik wil graag wat gewichtsverlies, ik wil afvallen. Toen is mijn moeder met mij naar een diëtist gegaan. En dat is eigenlijk waar alles van kwaad tot erger ging. Want toen kreeg ik een soort van dieetlijst. En nou ja, het vloog er vanaf, sowieso al. En toen dacht ik, nou ja, oké, dit werkt. Wat als ik die lijst... Nou,
succesvol.
Ja, dit is echt succesvol inderdaad. En wat als ik die lijst nou ook nog eens ga halveren? Ja, dus dat ik dan eigenlijk maar... Nou ja, je begrijpt het verhaal. Nou, ik denk echt dat ik niet 15 kilo of zo ben verloren toen. Dat vloog er af als water. En ik vond ook iets waar ik goed in was. Want ik was dat kind wat nergens goed in was. En opeens had ik een soort van talent ontdekt.
Ja, en op die lijst stonden ook allemaal walgelijke dingen, zoals sandwich spread. Want toen werd er alleen maar gekeken naar hoeveel calorieën bevat iets en niet welke nutritionele waarden er verder nog in zitten.
Ja, we weten ondertussen, of nou ja, heel veel mensen tellen nog calorieën, maar dat is het laatste zo ongeveer wat je moet doen en ook het laatste wat je gaat werken. Het helpt je alleen maar verder en sneller de afgrond in. Dus zo werkt gewoon een lijf niet. Iemand kan veel meer, kijk, als jij je calorieën uit bewerkt voedsel haalt, daar reageert je lijf totaal anders op dan calorieën bijvoorbeeld uit wholesome voeding. Hè? Dus die bananen, dus die aardappelen, dus die avocado's, dus die biologische rijst. En dat kan veel calorierijker zijn, maar je lichaam herkent dat eten. Het is gewoon een feest voor dat lichaam om dat te ontvangen. Daar ga je natuurlijk gewoon hartstikke goed op. Het kan het ook veel makkelijker weer verbranden. Dus het is gewoon een hele logische cycle. Dus natuurlijk inderdaad die diëtist, dat was heel erg allemaal calorie-based. En ik hoefde dat niet bij te houden in schriftjes of zo. Maar mijn kinderbrein, want dat had ik natuurlijk gewoon nog. Als je, zeg maar, alles voor je 18e, is je brein gewoon nog niet ontwikkeld. Ben je gewoon nog niet volgroeid.
Dus hoe oud was je?
Ik was denk ik zo'n 14 jaar toen. 13, 14. Dus misschien iets ouder. Ik vind, ja, ik denk 14.
Ja, maar je zit dan wel echt gewoon full on ook in puber ontwikkeling. En je kan nog niet volledig ook de gevolgen van iets nog overzien.
Absoluut, absoluut. En ik heb jarenlang heb ik 1 boterham per dag gegeten. En ik weet nog dat ik hem dan roosterde, want dan had het meer smaak met niks erop. Ja, echt heel, heel, heel verdrietig. Dus ik heb tijden, ik heb vooral chronisch heel lang veel te weinig gegeten. En dat heb ik ook alweer periodes afgewisseld. Hè? Want natuurlijk, mijn lichaam was natuurlijk gewoon, die was natuurlijk deprived van voedingsstoffen. En daar komen natuurlijk ook weer die binge aanvallen door. Dus ik heb nooit keihard gebinged dat ik naar een supermarkt ging, dat vervolgens leeg kocht en dat allemaal thuis opat. Maar wel dat ik dan een hele grote maaltijd ging eten. En dan me daarna weer enorm schuldig voelde. En godzijdank, ik kon niet mijn vinger in de keel steken. Dat kon ik niet.
En nee, ik ook niet. Ik moet toegeven dat ik dat ook geprobeerd heb. Maar nee, dat is dan je redding, een soort van.
Dat is nu achteraf met terugwerkende kracht kunnen we zeggen dat is je redding geweest. Maar ik gebruikte bijvoorbeeld wel ook laxeermiddelen. En Dat is, zeg maar, mijn darmen hebben daar jarenlang nog van moeten herstellen.
Maar kan je die gewoon, ja, ik weet niet of dat trigger warning is, maar kon jij die dan gewoon ergens krijgen?
Ja, die kan iedereen krijgen, maar ja, nogmaals, doe dit niet, want je brengt jezelf echt zoveel verder van huis. Ik ben nog steeds mijn darmen aan het herstellen. En dat heeft ook
heel veel... Ja, want die zijn natuurlijk heel belangrijk voor je gezondheid en je mentale gezondheid ook.
Ja, en ook daardoor heb ik heel veel allergieën gekregen. Dus ik kon op een gegeven moment helemaal tegen niks meer. Mijn lichaam was natuurlijk gewoon compleet kapot gemaakt.
Ja, en ik hoorde jou net iets zeggen over... Ik roosterde dan die ene boterham die ik at, die roosterde ik dan. Want het had meer smaak. Mm. En nou, dit is een vraag die ik aan elke gast stel. Wat betekent smaak voor jou?
Smaak is denk ik altijd wel een soort van gerelateerd aan herinneringen. Ja, of dat nou een fijne herinnering. Ik denk dat smaak en geur, dat zijn echt van die essentiële dingen. Toch als je bijvoorbeeld Ik was bijvoorbeeld vanochtend koffie drinken met een vriendin. En zij komt uit Johannesburg. En haar oma, die maakt waanzinnige curry's. Dus als zij al denkt aan haar oma, dan ruikt zij die curry's. Dan ziet zij dat keukentje van haar. Of die keuken met die grote potten op het vuur. Dus dat brengt haar gewoon direct naar die herinnering toe. En ik kan dat bijvoorbeeld ook wel denken. Bijvoorbeeld op zondag aten wij altijd geroosterde kip uit de oven. Dus dat zijn bijvoorbeeld dingen waar ik dan wel aan kan denken. Dat vond ik trouwens super lekker. ja, dus voor mij is smaak. Smaak is, ja, dat gaat over herinneringen, dat gaat over vroeger. Dat gaat over samen zijn, samen eten. Ja, smaak is zo belangrijk. Moet je maar eens. Ik weet nog wel dat toch mensen bijvoorbeeld met COVID, die hadden geen smaak een tijdje. Ik heb het namelijk zelf ook gehad. En dat is echt verschrikkelijk. Ga maar eens eten zonder dat je kan proeven überhaupt. Dat is echt verschrikkelijk. Dan heb je geen zak meer aan.
Mignon heeft hierover verteld in de podcast met haar. En dat doet emotioneel echt iets met je. Want dan valt er ook wel een soort van. Bij mij zou dat ook echt betekenen dat er twee poten van mijn stoel afgezaagd zouden worden. Dat ik dan moet proberen om te blijven zitten. Ja.
Ja, eet je het geen klap meer aan zonder smaak.
En dat is ook mijn. Je vroeg voor de podcast van: heb je ooit een eetprobleem gehad? En toen zei ik tegen jou van mijn liefde voor eten, mijn passie voor eten, heeft er echt voor gezorgd dat, ja, die is groter dan dat ik ooit haat voor mijn lichaam zou kunnen hebben. Ja, natuurlijk heb ik soms ook moeite met bepaald lichaamsbeeld. Het is nu wel heel gezond, mijn lichaamsbeeld. Maar ja, mijn liefde voor eten wint het altijd. Mm. Het zit zo diep.
Ik wil er heel even op aanhaken, want dat is mooi. Maar eigenlijk denk ik echt, elke vrouw met wie ik werk, en inclusief mijzelf, die zeggen, ja, het is zo gek. Want ik hou gewoon zoveel van eten. Maar toch heb ik dit.
Ja.
En ik heb bijvoorbeeld nu, die podcast komt nog online, maar bijvoorbeeld met een chefkok. Weet je, soms kunnen die dingen dus ook gewoon echt naast elkaar bestaan. Vaak zit die haat en die liefde, die kunnen ook samen in dat ene emmertje zitten.
Mm-hmm. Want ik heb ook mooi. Altijd. Ben ik heel benieuwd naar.
Ik heb ook altijd enorm gehouden van eten. Van koken, van tafels vol met vrienden en gezelligheid. Eten is natuurlijk ook gezelligheid.
Ja, want je hebt zelf best wel lang je best gedaan om je eetproblematiek zo lang mogelijk verborgen te houden. Misschien dat je een lange tijd zelf ook nog niet realiseerde dat je een eetprobleem had. Maar op een dag heb je gebroken met het zwijgen en ben je ervaringen met anderen gaan delen. Hoe ging dat? Wat heeft dat in gang gezet? Dat je durfde daarover te spreken?
Ja, omdat ik merkte dat voor mij een superbelangrijk stuk was in mijn eigen verwerking en heling. Dat was nog een soort van laatste puzzelstukje. En omdat ik ook om me heen zag, ik zag mezelf als een sterke vrouw. Iemand die toch wel al wel iets had bereikt in haar leven. Maar parallel daaraan had ik ook die eetstoornis, dat eetprobleem. En dat strookte zo niet in mijn hoofd. En dat was ook altijd heel ingewikkeld voor mij. Hoe kan ik? En daar zat dus heel veel schaamte omheen. En toen dacht ik, nou, ik kan hier gewoon niet de enige in zijn die dit heeft. Er zijn denk ik zoveel succesvolle vrouwen die de halve wereld redden, maar ondertussen ook hiermee rondlopen. Dus dat was mijn allergrootste drijfveer.
Ja, want hoe is, kan je een situatie schetsen van, kwam je iemand tegen die het ook had meegemaakt of die eerder daar open durfde te zijn? Of...
Nou, ik heb echt wel aardig wat psychologen en psychiaters gezien, hoor. Dus het is niet dat ik dit in mijn eentje heb getackled en heb opgelost. Maar er was zo weinig. Ik ben nooit gediagnosticeerd, hè? Dus daarom noem ik bij mezelf ook. Ik zeg altijd dat ik een eetprobleem heb. Ik ben nooit opgenomen geweest. Of, hè, dat gaat dan meer naar de eetstoornis. Maar ik kwam daar 100% voor in aanmerking. Dus dat even los daarvan. En ik denk ook dat daar, dat is een beetje dat grijze gebied van, hè, zoveel vrouwen die, net zoals ik, hè, niet, zeg maar, niet ziek genoeg om in een kliniek opgenomen te worden. Maar ook gewoon alles behalve kunnen leven, hè, en kunnen bestaan. En echt, ja, dat het leven echt een strijd wordt. Maar sorry, wat was je vraag? Oh, of ik hulp.
Ja, wanneer je echt daar, ben je iemand tegengekomen die eerst haar verhaal vertelde en dat jij geprikkeld voelde om daar ook meer over te gaan praten?
Nee, eigenlijk is het eigenlijk niet op die manier gegaan. Ik ben denk ik, een jaar lang heb ik mijn werk echt bijna compleet stilgelegd en heb ik dat hele jaar gereserveerd om beter te worden. Omdat ik wist, ik moet hier doorheen, ik moet hier korte metten mee maken. Dit is, ik kon gewoon niet meer. En ik kon dus ook niet meer niet eten. Dus ik ben weer gaan eten. Het kon gewoon niet meer. Mijn lichaam was gewoon aan het schreeuwen om eten. Dus ik ben weer begonnen met eten in die periode. En ik weet ook nog dat ik, toen ben ik enorm veel in die hoek van zelfontwikkeling terechtgekomen. Wat natuurlijk ook een beetje tricky en gevaarlijk kan zijn. En ja. Ik ben dus ook hulp gaan zoeken bij professionals. Dus in mijn geval waren dat psychologen. En ik heb er denk ik zo 4 versleten. In een best wel korte periode. En wat ik eigenlijk zocht...
Binnen of buiten de GGZ?
Ja, dat was eigenlijk allemaal via de huisarts. Of dat ik dat dan zelf mensen zocht.
Ja, ja.
Dus ja. Wel vergoed veel. Maar het is... Als je zeg maar zelf niet weet wat een eetprobleem is, hè, eetproblematiek, eetstoornis. Het is zo lastig, merk ik ook voor hulpverleners die gewoon bakken aan ervaring hebben, om te begrijpen wat er in jou omgaat. Want zij zien gewoon een leuke vrouw zitten, met gewoon op zich een prima gezond gewicht. Dat is natuurlijk ook weer zoiets, vaak zie je er niet eens aan de buitenkant. Dat is ook weer dat grijze gebied waar ik over praat, vaak... zien we niet eens dat iemand toch een eetprobleem heeft. Ja. Ik had gewoon in die tijd... Ik was misschien nog wel aan de iets dunne kant, maar ik was gewoon gezond. Dus ik kreeg allemaal andere stempels. Ik had van alles, behalve dit, zeg maar. En ik denk wat mij het allermeeste heeft geholpen... en daar ben ik nog steeds die psycholoog dankbaar voor... want die had wel door van deze vrouw is anders dan de rest die ik behandel. Zij... zie niet something else. Dit gaat zeg maar dat praten zo, dat werkt met haar niet, tot op zekere hoogte. Zij heeft mij toen The Body Keeps the Soul van Bessel van der Kolk gegeven. En dat boek heeft echt mij, ik heb dat denk ik echt in, nou ja, als je weet hoe dik dat boek is, dan denk je echt, what? Ik heb dat in 3 dagen uitgelezen.
Ik vind dat met elk boek knap, dus ja.
Ik lees sowieso superveel, maar ook dat was voor mij. En ik kon dat hele boek wel onderstrepen. En daar leerde ik ook dus dat ik naar dat lichaam toe moet. Ik moet eigenlijk eigenlijk stoppen met mijn hoofd. Maar ik moet naar dat lichaam toe. En toen ben ik daar heel gericht mee gaan werken. En dat heeft heel veel deuren voor mij geopend. En ik heb ook gewoon echt letterlijk op een gegeven moment aan het universum gevraagd. En dit klinkt nu echt fucking zweverig. Ik weet nog dat ik gewoon op bed zat en gewoon dacht van echt help me. Ik weet het gewoon niet. Ik wist gewoon niet wie kan mij nog helpen. En ik wil gewoon mijn leven terug. Ik wil gewoon doen waar ik goed in ben. In plaats van al mijn tijd te verspillen aan dit.
Aan het gevecht.
Aan dit gevecht. Ja, ik was echt moe met vechten.
Ja, en dat is natuurlijk ook wel... als mensen bij jou komen voor coaching... dan kunnen ze er in ieder geval van uitgaan... dat jij bepaalde trucjes weet... en de maskers die je kunt gebruiken om... ja, die gewoon vanzelf gaan... waar je een beetje doorheen kan prikken... En inderdaad dat ze erop kunnen vertrouwen dat jij in grote mate weet hoe zij zich voelen. Vaak als je voor een professional zit, dan denk je van ja, weet je, het zal wel. Je bent hiervoor opgeleid, maar wat weet jij nou? Ja.
Nou, ik heb ook wel echt goede professionals ontmoet, hoor. Dus ik wil het echt niet over één kam scheren. Maar je moet daarin wel echt, denk ik, echt geluk hebben. Dus ik wil ook echt, stel jij wil daarin hulp zoeken, geef niet meteen op. Ik heb misschien daarin te snel opgegeven dat ik dacht van er is echt niemand die dit begrijpt. Maar ik ken ook goede verhalen hoor.
Ja, en hulp zoeken in met welk probleem dan ook is sowieso al super dapper. Want ja, dat nou binnen de GGZ is of buiten de GGZ. Ik heb al zo vaak een doorverwijzing gevraagd en uiteindelijk als ik aan de beurt was gewoon gezegd van laat maar zitten. Dus het is super knap als je durft door te zetten en
Absoluut, en elke stap is goed. Kom in beweging. Ik denk dat dat het allerbeste is. En blijf uitreiken, blijf vragen. Probeer hier toch, al is het nog zo klein, met vriendinnen of mensen die je vertrouwt. Misschien weten hun weer iemand. Dus reik uit.
Ja. Ja, en die reikende hand, die heb jij ook gedaan. Appetite, de podcast is namelijk ontstaan vanuit een oproep op Instagram, waarin jij op zoek was naar vrouwen die hun verhaal wilden delen over de in het verleden verstoorde relatie met eten en hun lichaam. En dit met hulp opgelost hebben of structureel veranderd. En onderdeel hiervan was ook dat jij hen hebt vastgelegd in een portret. Bijzonder, want veel mensen met de eetproblematiek hebben last van body dysmorphia. Wat betekent dat je lichaamsbeeld vervormd ervaart en het verschilt met hoe je er werkelijk uitziet voor de buitenwereld. Hoe was dit voor jou om dit te mogen vastleggen?
Ja, het is natuurlijk super lang mijn vak geweest. Als ik iets denk ik kon en kan, is het wel vrouwen op hun gemak krijgen voor mijn camera. Ik denk toch ook altijd wel dat je meteen een soort van gewoon vrouwen onder elkaar, dat is een soort van zo'n magische plek. Soms kan dat kan heel snel een soort van. En ik weet ook wel, vrouwen kunnen ook elkaar het enorm moeilijk maken en naar beneden halen. Ik ben niet van die school. Ik vind het zo waanzinnig als je iets samen kan creëren. En het is natuurlijk super kwetsbaar als je daar zit. Dus ja, ik benoem dat dan ook wel. En ik werk met een 6x7 camera. Dat is een soort van, ik noem het altijd mijn bakbeest. En dat is een heel traag, langzaam proces. Dat is allemaal nog op film, dus analoog.
En, oh, wat vet.
Ja, dus dat duurt ook allemaal heel lang. Waardoor je veel tijd hebt om te praten. En het is echt een soort van moment wat je samen creëert. Echt een herinnering ook weer. Ja, dus eigenlijk ging dat gaat eigenlijk altijd wel vanzelf. En dit is ook wel wat ik merkte dus als fotograaf al. Dat ik zat heel erg in die, ik denk 99% van wat ik deed was portretten van vrouwen. Dus ik had altijd vrouwen voor de camera's. Dus ook campagnes voor grotere merken. Alleen maar vrouwen. Dus ik werkte altijd met heel veel vrouwen. Dus ik hoorde ook altijd al die verhalen. En dat schetste voor mij ook wel weer. En terwijl ik niet eens echt in die fashionhoek zat. Meer in de documentaire hoek. Maar ik deed wel campagnes meer in die fashionhoek. En joh, al die verhalen. Daar kan ik nog steeds wel aan denken. En ik durfde toen in die tijd natuurlijk dat ook niet te openen. Dus ja, bijna alsof ik dat nu een soort van aan het herstellen ben. Ja, aan het overdoen ben.
Ja, want wat ik uit hun verhalen hoorde is dat veel vrouwen ook niet snel inzien dat ze een verstoorde relatie hebben met hun lichaam of met eten. Omdat het zo'n onderdeel is van onze cultuur en ook omdat, ja, vrouwen, maar alle mensen misschien ook snel denken, iemand anders heeft het, weet je wel, heeft het erger of slechter dan ik. Maar 3/4 van alle vrouwen is op dagelijkse basis bezig met haar gewicht. En heeft daardoor een verstoorde relatie met haar lichaam en met eten. En dat is ook helemaal niet zo vreemd, vind ik zelf. Door trends zoals heroin chic, zeer onhaalbare schoonheidsstandaarden vanuit de media overal om je heen. Die getweakt zijn met apps en van alles wat je tegenwoordig ook aan jezelf kan laten doen. No shame in that. Maar ja, soms ga je er misschien van uit dat iemand van nature er zo uitziet. Terwijl dat niet altijd zo is. En eetproblematiek is ook een groot woord dat niet voor iedereen juist voelt. En daarom laat jij jouw gasten in Appetite, de podcast, ook bepalen hoe zij het zelf benoemen. De basis komt eigenlijk altijd neer op een verstoorde relatie met eten en of het lichaam. Kun jij voorbeelden noemen in welk gedrag dit zich kan uiten? Waar mensen zich in zouden kunnen herkennen?
Je bedoelt hele concrete voorbeelden, zeg maar, die ik zie en herken in de praktijk? Mm-hmm.
Ja, dat waar je misschien een beetje aan kan meten van, hey, misschien gaat er een belletje rinkelen.
Ja, voor mij is eigenlijk, denk ik, ja, inderdaad, 3 op de 4 vrouwen, dat inderdaad, ik ken al die cijfers. Maar als jij, het moment dat jij merkt van het staat mijn leven in de weg. Het houdt mij tegen om, hè, om te groeien, te leren, te ontwikkelen. Ik kan eigenlijk mijn talenten niet kwijt. Ik durf eigenlijk niet meer te leven. Er is geen ruimte meer voor, omdat ik mezelf zo heb vastgezet. Dan weet je, er is iets aan de hand. Want elke vrouw, denk ik, kijk, elke vrouw, net zoals jij zegt, van ja, ik heb ook mijn dingetjes gehad. Maar jij zei ook van, dat maakte niet meteen dat ik een eetprobleem had. Hè?
Ja.
En ik denk ook dat we daar natuurlijk heel goed naar moeten kijken. Wanneer slaat iets over naar? Hè, dus wanneer gaat het je echt, ja, echt op dagelijkse basis tegenzitten? En 100% ook wat je zegt van veel vrouwen bagatelliseren het. 100%. It's just food. Hè? Er zijn veel ergere, grotere problemen. Ja, wat ik ook hoor van ja, wat is nou mijn probleem als ik het vergelijk met alles wat nu gebeurt in de wereld.
Aan oorlogen en natuurlijk. De leedlat.
Ja, 100%. Maar zodra jij het gevoel hebt van, ik kan niet meer groeien, ik kan niet meer ontwikkelen, ik vind het leven niet meer leuk, ik ben 24/7 bezig met eten. Met
ja, of als het tussen checken, je sociale leven begint te staan.
100%. Ik begin mezelf te isoleren. Dat is ook altijd een hele goede pijler. Hè? Ik ga niet meer naar feestjes of naar buiten. Ik ga niet meer daten, want mijn lichaam voelt niet fijn, te zacht, te dik, te zwaar. Ik kan eigenlijk geen mens meer zijn. Dan is het denk ik fijn en belangrijk om toch eens iemand in vertrouwen te nemen. En dat betekent niet dat je meteen naar een professional stapt. Hè? Je mag, en dat is ook wel wat ik net al zei, kom in beweging. Dat is het.
Ja.
En de rest.
En dat je er zelf niet in je eentje mee loopt. Ja.
Ja. Ja, kom in beweging.
En dat is ook, Appetite, de podcast, is geluid, representatie en belichaming van het grijze gebied. Het belicht de menselijke quirks en het zit vol met tips om het leven te leven, ook wanneer het niet zo goed gaat. Je lichaam goed voeden is een van de eerste dingen die we namelijk verzaken als het minder goed met ons gaat. Wanneer we druk zijn of stress ervaren. Hoe ga jij daar zelf mee om?
Ah, ja. Nou, ik ben echt alles behalve perfect. Ik ben, en dit roep ik ook altijd, heel hard en heel eerlijk. Mij gaat het ook nog wel eens mis. Echt waar. Wat zei ik nou vanochtend tegen jou? Ik moest rennend naar mijn zwemtraining. Ik train veel voor open water zwemmen. Toen heb ik er letterlijk 2 bananen in geknald. Wat eigenlijk niet genoeg was. En toen wou ik heel snel even na die training wasmiddel kopen. In een speciale winkel. En toen liep ik tegen een vriendin aan. Toen zijn we even snel een koffie gaan drinken. Nog steeds niks ontbeten. En toen zat ik in de auto terug en toen dacht ik, tering, ik heb honger. Ik had nog 20 minuten voordat ik deze podcast begin. Dan heb ik heel snel een soort van linzensoep van gisteravond wel nog hier op het fornuis naar binnen gewerkt.
Oh.
Maar aan de andere kant, goed voor jezelf zorgen begint met eten. Voor mij. En dat betekent dus ook in drukke periodes. Dus ken ook jezelf. Want jij zei bijvoorbeeld net ook van, ik merk ook dat is een van het eerste wat ik verslons als ik druk ben. Maar zorg dat je eten hebt in huis, in je keukenkastjes, in de koelkast. Iets wat je snel
in je auto
kan maken. Ja, echt. Echt. Wat je snel kan maken. Tackle dat. Ik bedoel, we kunnen daar gewoon dingen voor bedenken.
Ja.
En ik zit bijvoorbeeld nu zelf in een super drukke periode. En ik blijf koken voor mezelf. Ik blijf eten. Ik maak dan een grote pan met heel veel aardappelen en linzen met rijst erbij. En dat prima. Dat eet ik dan soms gewoon 2 dagen achter elkaar. Prima. Maar ik eet wel goed.
Mm-hmm.
Of gisteren mega lekkere salade gemaakt. Ja, koken is voor mij echt, daar zit gewoon ook, dat is echt zelfliefde ook. Een goede maaltijd voor jezelf maken. En voor andere mensen. Maar begin daar ook vooral mee voor jezelf. Je verdient dat echt zo hard. Je verdient goed eten.
Ja, ik hoor dat veel mensen zeggen van ja, ik vind het niet leuk om alleen maar voor mezelf te koken. Ik heb dat nooit begrepen. Misschien ben ik een uitzondering op de regel. Maar inderdaad, je bent het zelf ook gewoon hartstikke waard om voor te koken. En waarom zou je voor iemand anders meer je best doen en dan niet voor jezelf. Dat, ja.
Mooi gezegd. Absoluut, absoluut. En, maar ik kan me voorstellen dat de fun een beetje mist. Hè? Want eten is ook iets wat we graag natuurlijk samen doen.
Hmm.
En dit is ook iets waarom ik altijd enorm hamer op toch echt zelf koken. Want eigenlijk begint je vertering eigenlijk al in die supermarkt, op die markt. Hè? Over smaken gesproken, die vraag die jij mij net stelde. Dat begint eigenlijk al daar. En dan neem je het dus mee naar huis, dan ga je alles uitpakken. Dan zie je al die mooie kleuren, geuren. Dan ga je het in je koelkast leggen. Dan denk je, wauw, deze koelkast is echt next level lekker. Je kan echt gewoon de hele week er tegenaan. Dus dan word je al een soort van helemaal excited en blij van. En dan denk je, oh, wat ga ik maken vanavond? En dan heb je daar eigenlijk al helemaal zin in. En dan rond 1:05 ga je misschien al een beetje beginnen met kokerellen. En dan ga je je lenteuitje snijden en je gember en je verse kruiden. Dan denk je, oh, ik heb ook nog dit, ik heb ook nog dat. En daar begint je vertering al. Dit is eigenlijk je lichaam dat zich al ready maakt op die maaltijd. Hè, dus je maakt al salvia in je mond. Allemaal dingen die er...
Daar begint je appetite.
Absoluut, absoluut. Daar begint je appetite. Ja. En dat gaat gewoon een afhaalmaaltijd niet doen voor jou. En prima, hè? Iedereen mag eens een keer afhalen. Dat is allemaal prima. Maar ik vind echt een van de dingen die we missen nu op dit moment. En ook een van de meest activistische dingen die je kan doen. Is gewoon een ordinaire maaltijd voor jezelf bereiden. Waar heel veel liefde in zit. Waar heel veel tijd in zit. Waar heel veel kleuren in zitten. Het gezond is lekker.
En dat zit misschien ook een beetje in de Nederlandse cultuur. Hè? Dat veel mensen zoiets hebben van, ja, het is iets functioneels. Eten omdat het moet. En ja, verder daar niet heel veel energie in willen steken. En ik zat gisteren weer de Keuringsdienst van Waarde te kijken met mijn vriend. En dan denk ik af en toe ook, wat een verloedering van de Nederlandse smaakpapillen. Want elke keer komt weer terug dat in Spanje, in Italië, houden ze de lekkerste ingrediënten voor het land zelf. En alle troep die hun zelf echt niet willen eten, die worden allemaal naar Nederland gebracht, naar Duitsland, naar België. Ja, omdat wij daar gewoon niet mee opgevoed worden. En dan denk ik van, ja, weet je, voed jezelf, probeer jezelf er dan maar mee op te voeden. Als je het van thuis niet hebt meegekregen, dat kwalitatief goed eten, dat je dat waard bent. En dat er niks beters is om in te investeren dan goed eten en je eigen gezondheid in die zin. En je geluk ook.
Absoluut, supermooi gezegd. En ik bedoel, ik betaal liever nu voor mijn gezondheid dan later. En ik vind dat ik bezuinig nooit op eten en mijn gezondheid. Echt nooit. Dat mag ook echt geld kosten. Afgelopen kerst december was ik met mijn vriend in Nederland. En toen zijn we ook een week naar Italië geweest waar vrienden van ons wonen. En we logeerden bij de ouders van die vriend. En dus we waren terechtgekomen in deze Italiaanse familie. Nou, het was echt zo genieten. Want elke avond werd die tafel weer volgeladen met de beste Parmezaanse kaas. En dat hadden ze dan weer gehaald die week in dat bergdorpje, weet je wel, van Mario en die met die schapen en alles. En dan de parmaham en dan de perziken en alles had een verhaal. En alles kwam ook van een soort van iemand die ze kende en die daar al generatielang boerde. Ergens in de bergen, ergens bij die rivier. Echt zo genieten. Maar dat is het.
Ja, dat is mooi.
Dat is het.
En dan support je ook gewoon de mensen die nog echt goed voedsel maken, weet je wel.
Dat is het.
Ja, we hebben allemaal een druk leven. Maar ja, ik wil daar gewoon echt naar streven om. Ja, en het grappige ook, we hebben het vaak bij eetstoornissen, denken veel mensen aan jezelf inderdaad voedsel ontnemen. Of het niet eten. Ja. Maar de andere kant is natuurlijk ook het te veel eten. Ja. En de tip die mij enorm is bijgebleven uit jouw podcast, want volgens mij heb jij deze tip gegeven, is het eerste boertje dat tijdens of net na het eten opkomt, dat signaleert dat je vol zit. En dan zal het misschien niet zo rigide zijn, maar mij helpt dat enorm. Ik heb namelijk gewoon, ik weet niet of ik dat ergens ooit heb ontwikkeld, maar ik weet gewoon niet goed wanneer ik vol zit. Mm. Als kind al had ik gewoon grote hoeveelheden en waarschijnlijk ook vrij snel. Waardoor dat je dan bijna niet door hebt dat je systeem niet registreert van hoeveel je al binnen hebt. En dat ik het dan ook zo lekker vond. Dat ik dacht, maar gewoon door blijven eten. Want dit ligt er op mijn bord en dit moet op. En dat ik ook niet zo goed met mijn ogen kon meten hoeveel dan genoeg is. Ik vind namelijk ook echt een buffet met meerdere gangen echt terror. Want ik kan gewoon niet goed inschatten. Ja, dan zit je eigenlijk bij het voorgerecht al vol. Maar ja, we hebben ervoor betaald, hè? Niet lekker, maar veel. dat is wel echt een tip waar ik iets aan heb gehad. En ik merk bij mezelf dus wel dat ik dat signaal dus heb, dat boertje. En het helpt mij dus nu echt gewoon om meer te voelen, sowieso langzamer eten. Mijn vriend zegt dan op een gegeven moment, schatje, eet eens rustig. En dan weet ik van, ik mag rustig eten, ik mag even landen. En dan ben ik veel meer in touch met, heb ik voldoende? Is het zo goed geweest?
Eten zonder afleiding werkt daar enorm bij, want we eten vaak voor een televisie kijken iets, of een scherm tegenwoordig doen we op laptop.
Of een podcast luisteren terwijl je eet.
Ja, en eigenlijk,
is ook hetzelfde eigenlijk.
Als je moeite hebt met dat voelen, eet zonder afleiding. En ik weet, het is echt super boring, maar maak mijn part aantekeningen bij elke hap. Hoe voel ik me? Waar zit het in mijn lijf? Waar gaat het zitten? Heb ik al genoeg? Eigenlijk lust ik nogal wat. Hap 2, et cetera. En bijna iedereen heeft dat signaal. Jij zegt een boertje, maar het kan ook een zuchtje zijn. Het kan een soort van hikje zijn. Ik krijg dus heel vaak een soort van de hik. En dan weet ik, en dan denk ik dus ook vaak, oh verdorie, ik zit al vol. Ik wil eigenlijk nog veel meer eten, want het is zo lekker. En het is gewoon, het geeft natuurlijk, eten geeft natuurlijk ook een soort van comfort, hè, en afleiding. Dat is natuurlijk ook vaak waarom we bingen of overeten, want dan hoeven we even niet. Toch? Daarom geven we onszelf ook altijd alleen maar een pauze als we gaan eten. Want dan is een soort van het eten, want we moeten eten, toch? Dus dan mogen we pauze hebben.
Ja.
Maar waarom mogen we niet ook gewoon pauze hebben zonder te eten?
Ja, dit is echt een... ik heb in de horeca gewerkt. En dan kreeg je dus pauze wanneer daar tijd voor was. En dan ging ik dus heel snel eten. Dan had ik het gevoel alsof... Want ik at dan in de zaak. Dus dan voelde ik me heel erg bekeken. En dan was ik heel snel aan het eten. En dan was ik na 5 minuten had ik dan heel mijn lunch achter de kiezen. En dan dacht ik daarna van is mijn pauze nu voorbij? Of mag ik nu hier nog gewoon zitten? Heb ik ook veel moeite mee gehad om dat zo te zien.
Ja, je mag daar gewoon nog zitten. Je mag gewoon die pauze nemen. Je mag altijd pauze nemen. En er hoeft helemaal geen eten bij te komen kijken. Als jij geen honger hebt, ga je niet eten. Als jij honger hebt, ga je wel eten. aan beide kanten ook. Bijvoorbeeld, stel je gaat door eten terwijl je eigenlijk al vol zit. We weten allemaal hoe rotgevoel dat geeft, toch? Dan moet die spijkerbroek open, dat bovenste knoopje en dan... Dat noemen we dan uitbuiken of een after dinner tip. Maar mij lukt het dan eigenlijk niet meer om nog te functioneren, om echt iets te gaan doen die dag. Als ik zo vol zit, om nog de deur uit te gaan.
Ja, dat is.
Dus het is, je lichaam zegt gewoon, dat is natuurlijk ook een soort van respect naar je lijf. Het geeft heel duidelijk een signaal, het is gewoon klaar. En dan vertel je jezelf, er is morgen gewoon, dat eten zet ik gewoon nu weg in de koelkast. En dat is er dadelijk gewoon alsnog. Als ik dadelijk weer honger heb, dan kan ik het alsnog lekker opeten. En dan ga ik er weer keihard van genieten.
Dat respect waar jij het net over had. Want als coach help jij vrouwen om op een liefdevolle manier naar eten en je lichaam te kijken. En daar hun vrijheid en vertrouwen te ervaren. Mm. En je laat ook zien dat het mogelijk is om te genieten van eten zonder schuldgevoel, overeten of angst. Ook al kan het af en toe alsnog voorkomen. Mm. Had de Willemieke van 10 jaar terug dit ooit durven dromen? Dat je na 15 jaar in stilte rondlopen met je gevecht met voeding nu zoveel gelijkgestemde verhalen hebt mogen delen en met zoveel lof benoemd wordt ook met betrekking op jouw coaching voor vrouwen in het NRC-artikel. Wat zou je die Willemieke van 10 jaar terug willen vertellen met die kennis van nu?
Nou, wat een compliment ik eigenlijk hier. Ik word er helemaal stil van. Ik zou dus ook niks willen veranderen. Alsof ik dit bijna nodig heb gehad. En dat klinkt natuurlijk een beetje cru. Om hier nu te zijn waar ik ben. Maar ik... Ik, Ik zou haar graag willen vertellen dat het oké is. Dat zij oké is. En dat het allemaal goed komt en dat ze mag vertrouwen en dat ze mag zijn. Het is toch een beetje als je naar een baby kijkt, toch? Een kleine baby, dan kan je toch alleen maar denken van dit is perfectie. Dit is gewoon zo prachtig. Het lacht en het heeft teentjes en alles zit erop en eraan. En het is gewoon zo zacht en dat huidje. En op een of andere manier verliezen we dat en moeten we van alles. Maar het is oké. Al besluit jij de rest van je leven in die hangmat te gaan liggen, dan ben jij nog steeds goed. We hoeven niks te verdienen. Jij hoeft nooit wat te verdienen. Want je bent al goed. 100%. En ik had gewild dat ik meer mijn eigen beste vriendin was geweest. Meer naast mezelf was gaan staan. Meer voor mezelf was geweest. Want ik heb mezelf natuurlijk gewoon wel echt kapot gemaakt. En dat vind ik wel een pijnlijke gedachte. Dat had ik graag wel echt anders gezien. Ja, toch wel dat.
Ja, maar toch ben je ook bezig met die wederopbouwen. Zet het je wel in staat tot het ook naast die andere vrouwen te gaan staan. Als een soort van cheerleader en iemand waarop teruggevallen kan worden. Omdat jij hen echt begrijpt. En dat er dus, ik heb wel het idee dat je met het delen van deze verhalen ook ervoor zorgt dat mensen het soort van het zelfvertrouwen of de erkenning krijgen van hey, ik ben niet alleen.
Ja, je bent ook echt niet alleen.
En dat brengt mij ook naar die... Jij bent sinds kort een bijzonder programma gestart, The Tent. Die zit volgens mij al helemaal vol, deze ronde. Kun je daar iets meer over vertellen? Want volgens mij probeer je daar ook mensen op een laagdrempelige manier om naast hen te gaan staan.
Ja, het heet The Red Tent. En het is een wekelijkse cirkel, 3 keer. 3 dinsdagen op de ochtend. Voor een fijne relatie met eten. Ja, dus die warme, liefdevolle relatie zonder eetregels. En dat is dus, ik wil een soort van voorfase creëren. Een plek creëren waar je... Want ik merk heel vaak dat vrouwen niet weten waar te beginnen. Er is natuurlijk zoveel, maar dat is tegelijkertijd ook weer niks. En wat past bij mij en waar wil ik naartoe? Dus dan is het super fijn als je dan samen met vrouwen kan zijn die door hetzelfde heen gaan. En waarin ik in 3 dinsdagochtenden je mee kan nemen in een soort van stroomversnelling om in ieder geval die eerste stappen te zetten naar die fijne relatie. Hè? Want ik kan dat niet in 3, we kunnen dat niet. Soms gaat het natuurlijk ook heel snel. Maar meestal lukt dat niet in 3 ochtenden. Mijn programma's duren veel langer dan dat. Maar het kan je denk ik alvast enorm helpen om te zien van, oh wait a minute, het kan ook anders. En hier had ik nog niet aan gedacht. En wat als ik dit alvast toepas? En het ligt niet aan mij. En ik ben niet de enige. En ook weer, het gaat ook weer daar, net zoals in de podcast, om die schaamte te doorbreken.
Ja.
Ja, dat is eigenlijk denk ik de hele tijd wat ik probeer te doen. Een podium te creëren. Een plek, een ruimte te creëren. De aanmeldingen zijn ook weer open voor in mei. Op mijn website kan je je aanmelden voor de 2e editie.
Oh, supermooi. Ja, 1 mei. Hou het in de gaten. In seizoen 1 van Appetite, de podcast, heb je vrouwen met een verstoorde relatie met eten en of het lichaam gesproken. En seizoen 2, daar ga je het iets anders insteken, had ik begrepen. Kun je daar alvast iets over verklappen? Want ik kan niet wachten om nog veel meer prachtige, mega inspirerende, openhartige, menselijke verhalen te horen.
Oh. Nou, seizoen 2 is eigenlijk al van start gegaan. Dat begon met Van Verstappen. Ik heb haar gecoacht. Dus zij neemt eigenlijk de luisteraar mee in haar proces en ook wat de coaching haar heeft gebracht. En aflevering 2 is met Lopke Vaassen, die staat ook al online. En ik denk het verschil met de seizoen 1 is dat dit eigenlijk allemaal vrouwen zijn die de kracht waarmee zij zichzelf kapot hebben gemaakt hebben weten in te zetten om zichzelf weer op te bouwen en om daar vervolgens ook andere vrouwen mee te helpen. Dus bijvoorbeeld die chefkok of een topsporter. Of, hè, het zijn allemaal vrouwen die nu waanzinnig vette dingen doen. Want ik denk die kracht, die force, is eigenlijk hetzelfde. Alleen we gaan gewoon leren om het anders in te zetten. Om jezelf weer op te bouwen en vervolgens die wereld tot een betere plek te maken. Dus die verhalen, daar draait het om in seizoen 2.
Oh, gaaf, gaaf. Ja, ik ben helemaal fan. Ik ben geabonneerd, dus mijn stem heb je.
Dus je kan dadelijk weer bingen, als je even wacht.
Ja, precies. Oh, dankjewel Willemieke voor het delen van jouw verhaal. Ik voel me zeer vereerd dat je bij mij in de podcast was. De wereld heeft meer openhartigheid nodig en jouw podcast draait daar zo enorm aan bij. Ik wil ook alle prachtige dames die bij jou in de Appetite podcast hun verhaal hebben verteld, daarvoor ook bedanken. Dat is niet vanzelfsprekend en zij geven zo'n moedig en inspirerend voorbeeld van de schaamte doorbreken en laten daarmee zien, je bent niet alleen. Je vindt Appetite podcast op Spotify. Ik zal ook even een linkje plaatsen in de show notes als er iets is in deze aflevering. Of uit Appetite podcast dat je geraakt heeft en je nieuwsgierig bent geworden naar wat Willemieke allemaal doet. Ga dan naar www.willemiekekars.nl voor haar prachtige portretportfolio. Ook al is ze officieel geen fotograaf meer. En wat zij voor jou kan betekenen als je graag je relatie met voeding en je lichaam wil verbeteren. Wil jij nog een 2 cents doen, Willemieke?
Ja, jij bedankt. Echt super tof om hier in je podcast te zitten en hierover te mogen delen, te vertellen. Het is voor mij echt heel erg belangrijk en ik voel me echt ook zo mega humble dat ik vrouwen hierin mag begeleiden. Maar inderdaad ook wat jij zegt, de vrouwen in mijn podcast. Holy shit, het is echt...
Bazen.
Hebben echt allemaal stuk voor stuk mijn hart gestolen, 100%. Dus ook jij bedankt voor het maken van deze podcast en het creëren van een podium. En ik vind het ook heel tof dat jij...
Heel graag gedaan.
Dat we liefde voor eten delen.
Ja, absoluut. En aan alle luisteraars die ook deze liefde voor eten delen, dankjewel voor het luisteren. Als je met plezier geluisterd hebt en Once Upon a Taste wil supporten, dan kan dat door via de link in de show notes of op onceuponataste.com een donatie naar keuze te doen. Natuurlijk als je het kan missen en als je daar zin in hebt. Zo kan ik bijvoorbeeld de reiskosten coveren om mijn gasten te bezoeken. In de meeste gevallen dus, nu hebben we het online gedaan. Maar je kunt me natuurlijk ook helemaal gratis supporten door sterren of een review achter te laten in jouw podcast app. De podcast te delen met fijne mensen of mijn avonturen te volgen op Instagram of LinkedIn. Mijn dank is groot. Een hele fijne dag allemaal en tot de volgende aflevering van de Once Upon a Taste podcast.
Heb jij de smaak te pakken? Abonneer je dan op deze podcast, zodat je geen enkele aflevering hoeft te missen. Volg me op Instagram @onceuponataste.podcast of neem een kijkje op www.onceuponataste.com. Heb jij een mooi verhaal die je graag wilt delen? Een short story om voor te lezen of misschien een interessante vraag of gespreksonderwerp? Laat het me dan weten via info@onceuponataste.com. Tot de volgende keer bij Once Upon a Taste, een podcast die smaakt naar meer.